Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat ik vanmorgen weer bij u mag zijn. Ik wil graag met jullie lezen uit Exodus 2 en vanaf vers 23. Exodus hoofdstuk 2 vanaf vers 23. En daar luidt het woord van God aldus. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm en God dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van de doornstruik. En hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu maar naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. En het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar een gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten en de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg, ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg, de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden en zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. En dan lees ik nog een stukje uit Marcus hoofdstuk 6. Marcus hoofdstuk 6 vanaf vers 45. gebeurtenis die kort nadat er zo'n 5000 mensen, mannen, de vrouwen niet meegerekend zijn, gevoed zijn door de Heer Jezus. Dat wonderlijke gebeuren van 5 broodjes en 2 vissen. En dan is het avond geworden. En dan staat er in vers 45, en meteen dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte zou wegsturen. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee, en hij zelf was alleen op het land. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want zij hadden de wind tegen. En omstreeks de 4e nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hen voorbij gaan. En toen zij hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was en zij schreeuwden luid. Want allen zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen en hij zei tegen hen, hebt goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf. En zij verwonderden zich, want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. Tot zover. Broeders en zusters, wij hebben net in het laatste lied gezongen. Dit is mijn verlangen, en ik ken het niet helemaal uit mijn hoofd, maar dat er in ieder geval een verlangen is om God te dienen, om de Heer Jezus te volgen. En in dat lied kwam ook naar voren in een van de laatste regels van het eerste couplet, dat dienen en dat verlangen mag blijven bestaan als een gebed, ook zelfs in uren van smart en van strijd of uren van verdriet. Want broeders en zusters, ook het leven van een kind van God betekent niet dat we dan altijd een kalme reis hebben. U kent vast de spreuk, hij belooft ons geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Heel bekend en heel bemoedigend als je dat leest. Maar wat is het geweldig om te weten en ook te erkennen dat het leven niet altijd over rozen gaat. Dat je heel wat op je levenspad kunt tegenkomen, wat soms een diep verdriet veroorzaakt, of wat een hoop met moeite geeft om vooruit te komen, om verder te komen in het leven, want je wilt toch verder. En je weet het ook, je ontkomt er niet aan, je moet ook verder. Zolang wij het leven krijgen van de Here, ligt daar gewoon de opdracht. Om 's morgens op te staan, de Here te zoeken en als kind van God met hem te wandelen en je weg te vervolgen. Daarbij levend in de hoop dat hij komt. Dat Heer Jezus komt. En daarbij levend met het verlangen van elke dag, zoals dat ene lied zegt in opwekking, laat mij zijn een Gods getuige, sprekend van u meer en meer. Heere, laat mij ook vandaag een getuige van u mogen zijn. Het leven van elke dag. Het blijkt dat als wij de wind tegen hebben, dat als wij moeite ondervinden, dat het maar heel snel zo is bij ons in onze gedachten, dat wij dan heel snel zeggen, ja, door die tegenwind en door tegenspoed lijkt het wel alsof er geen perspectief is voor de dag van morgen. Lijkt het wel of ik niet vooruit kom? En wij denken dan vaak dat als we niet vooruit komen, al lijkt het dat we niet vooruit komen, en als er tegenspoed is, dan denken we al heel gauw dat we op de verkeerde weg zitten. Gaan we misschien soms onszelf beschuldigen? En soms kan dat terecht zijn. Want er kan ook tegenspoed zijn op ons levenspad wanneer wij volharden in een bepaalde zonde bijvoorbeeld. Als wij de Heere ongehoorzaam zijn. Maar het kan ook zo zijn dat als Hij ons tegenhoudt of zorgt voor tegenwind in ons leven, dat Hij ons iets wil leren. Dat Hij ons wil inleiden in een dieper inzicht van wie Hij voor ons wil zijn en wie Hij werkelijk is. Broeders en zusters, het is absoluut niet zo, in de eerste instantie, dat het God gaat om u en om mij. Bent u misschien teleurgesteld? Maar het gaat niet in de eerste plaats om ons. Hoe lief God ons ook heeft. Nee, God heeft iets met zichzelf. Wat ons mensen niet past. Maar God heeft iets met zichzelf, namelijk dat Hij de schepper is van hemel en aarde. Dat Hij de Almachtige is, dat Hij de Rechtvaardige is, de Heilige, de God die zegt van zichzelf dat Hij liefde is. Deze God heeft iets met zichzelf en beantwoordt aan dat wat Hij in zichzelf is. Hij handelt in dat wat Hij van zichzelf is. En daarin heeft Hij ook een plaats, een plan met deze wereld. En daarin heeft Hij ook een plan met u en met mij. En ziet Hij ons en wil Hij zijn liefde aan ons bekendmaken. En dat heeft Hij gedaan. En Johannes 4 zegt dat God liefde is. En hierin is die liefde geopenbaard. Dat Hij zijn enige geboren Zoon gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons eerst heeft lief gehad en zijn Zoon gezonden heeft. Die mocht zijn, die mocht worden tot de verzoening van al onze zonden. Het gaat God om Hemzelf. En daarbij gaat het Hem ook om ons, broeders en zusters. Gaat het Hem ook om het volk Israël? Gaat het Hem over het programma wat Hij met deze wereld heeft en wat Hij nauwgezet uitvoert en waarvan wij geloven dat de dagen waarin wij leven, dat we daar wel van kunnen zeggen dat de nacht ver gevorderd is. Maar daarbij kunnen we direct uitroepen, de dag is nabij. Dat de Heer Jezus komt. God heeft een programma. Een programma tot verheerlijking van zijn geweldige, onbeschrijfelijk grote naam. Zoals God zich bekend gemaakt heeft. Ik ben die ik ben. Dat wat Hij in zichzelf is. En dat wat Hij in zichzelf ook doet en voor zichzelf ook doet. Broeders en zusters, wat groot dat Hij u en mij, dat Hij ons daarin ook een plaats toekent. En niet zomaar een plaats, nee, Hij heeft daar alles voor over gehad om die verzoening tussen ons en Hem te bewerken. Hij heeft daarin alles gegeven wat het probleem wat er tussen Hem en ons in zat, om dat op te lossen. Toen we daar vanmorgen zo die liederen zongen en er in een van de gebeden, het kortste gebed deze morgen van een van de broeders, die dankte voor het feit dat de Heer Jezus voor hem aan het kruis was gestorven. Wat u misschien nooit overslaat in elk gebed wat u misschien bidt. Dat u daarvoor dankt. Maar wat is het geweldig als je, en ik door dit gebed van deze eenvoudige broeder, ik weet trouwens niet of het een eenvoudige broeder is, maar aan de stem te horen, iemand die dankbaar was voor het feit dat hij vandaag ook kan danken dat de Heer Jezus voor hem gestorven is. En voor zijn zonde aan het kruis genageld is. Toen dacht ik, ja, heerlijk, dank u wel, Heer, dat geldt ook voor mij. Dank u wel voor de zekerheid die ik mag hebben in het behoud. Dank u dat u hebt laten blijken hoeveel u ervoor over hebt gehad om mij tot een kind van u te maken. Ik die met een rug naar u toe stond. Ik die mijn eigen leven leidde. Ik die invulling gaf aan mijn eigen gedachten. Die mijn wil boven de wil van God heeft gesteld. Dank u, Heer. Ja, wat een wonder. Dat God, dat zijn genade zo groot is, ook aan mij betoont. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. He, daar staan we. Dat kunnen we eigenlijk niet beschrijven. Ik hoop dat een ieder hier vanmorgen dat ook zo ervaart. En dan ook beseft dat God dat niet zomaar heeft gedaan, maar dat hij ons inderdaad gekocht en betaald heeft met de prijs van het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus, die zijn leven heeft uitgegoten in de dood, om u en mij vrij te kopen van de macht der zonde, die ons uit de duisternis geroepen heeft, die ons uit de macht van de duisternis getrokken heeft, verlost heeft, en ons overgebracht heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. De Zoon, de enige geboren Zoon die hij zo lief heeft. Hij heeft ons in zijn koninkrijk overgebracht. Dat wil zeggen, ons onder de heerschappij van Christus gesteld. Dat staat er letterlijk. Het koninkrijk van Christus, dat ligt in de toekomst. Dat weet u, dat heeft alles te maken met Israël. Het herstelde Israël straks. En God gaat ook zijn plan, zijn draaiboek met Israël volledig invullen. Maar voor ons mag vandaag al gelden dat wij niet meer leven, niet meer mijn ik leven, maar Christus leeft in mij. Dat wil zeggen dat ik onder de heerschappij van de Heer Jezus ben. En dat ik me daar ook terdege van bewust mag zijn. Nadat ik ook weet, de zekerheid ontvangen heb een kind van God te zijn. Ik zou de vraag vanmorgen ook willen stellen. Weet u, weet jij vanmorgen of je een kind van God bent of niet? Weet je diep in je hart, hij heeft dat ook voor mij gedaan. En ik ben met hem gekruisigd. En ik leef niet meer mijn ik. Nee, dat is voorbij. Die ik die is met Christus, in Christus gestorven aan het kruis. Weet ik dat? En voor zover ik nog in het leven sta, leef ik door het geloof in de Zoon van God die zich voor mij heeft overgegeven. Weet u dat? Weet jij dat? Kent u die zeker? Kent u de Heer Jezus? Hebt u de Heer Jezus daadwerkelijk gevraagd om in uw leven te komen? Hebt u de klop op de deur van uw hart reeds vele malen gehoord? En bent u tot de ontdekking gekomen dat hij daar geklopt heeft? En dat hij de deur van uw hart niet opengebroken heeft? En dat hij ook vanmorgen niet doet als u die deur nog dicht houdt, maar dat de klink aan de binnenkant zit en dat u die zelf moet openen? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand de deur opent, dan zal ik bij hem binnenkomen. Eerder niet. Dat betekent dat u daarmee de Heer Jezus Christus als de gezonde Zoon van God erkent. En dat u tot die, door die erkenning van wie hij is, dat u dan uw leven aan hem overgeeft. En dat u zegt, ik ben ook een zondaar, ook dat erken ik. En ik erken ook het feit waarom hij gekomen is, namelijk om mij te verlossen van mijn zonde. Van de macht die heerschappij heeft over mijn leven. En ik ben tot het inzicht gekomen door genade. Dat die deur open moet van mijn levenshuis. En dat hij binnen moet komen. Dat hij de heerschappij mag overnemen. In plaats van de heerschappij van de macht der zonde. Hebt u dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Als je dat nog niet gedaan hebt, dan wil ik je in de naam van de Heer Jezus Christus oproepen om dat vandaag te doen, nu het nog kan, nu de deur van de genade, zijn deur, nog open staat en u binnen kan komen, nu nog binnen kunt komen. Er is een lied wat zegt, laat Jezus dan toe in uw hart. Laat hem toe in uw leven. En word behouden. En leef uw leven verder in het geloof in de Zoon van God. Die zich ook voor u, voor jou heeft overgegeven. De liefde van God geopenbaard. De liefde van God is niet een gevoel. De liefde van God is niet iets mystieks. De liefde van God is niet zoiets als... als romantiek, die liefde is er ook. Nee, de liefde van God heeft zich vertaald in een daad, broeders en zusters. Een daad die groter is geweest dan alle daden die mensen in hun leven verricht hebben. Die daad was groter dan de daad van ongehoorzaamheid van Adam en Eva toen zij... tegen het gebod van God inzondigde en in ongehoorzaamheid zich vergrepen aan datgene waarvan God had gezegd, dat moet je niet doen. Jullie hebben alles gekregen, alles. Alles is voor jullie. Maar die ene boom, daarvan mag je niet eten. Dat was het enige wat God tussen hen instelde, omdat God gehoorzaamheid vroeg. En erkenning vroeg dat hij God was, dat hij schepper was en zij schepselen. Die er door genade mochten zijn. Zij hebben zich vergrepen aan de boom. En door die daad, broeders en zusters, is er een enorme catastrofe geweest in het heelal. Zo'n grote catastrofe, broeders en zusters, door die ene daad van ongehoorzaamheid, waar wij vandaag de dag nog steeds de overvloedige vruchten van zien. En waar wij mee geconfronteerd worden met de donkerheid in onze eigen zielen. Maar de daad van de Heer Jezus Christus was voldoende, was als enige voldoende, doordat hij besloot door zijn leven voor die daad die Adam en Eva, die eerste mens, gedaan hebben, door dat weg te kunnen doen. Door ons daaruit te kunnen redden. Wat een genade. Broeders en zusters. Broeders en zusters. Wij moeten nooit vergeten. Dat als ons leven niet over rozen gaat. Moeten wij nooit vergeten dat God u en mij ziet. Zeg, nou ja, dat wisten we al. Nee. Ik wil vandaag, vanmorgen wil ik het nog eens op uw hart drukken. Vergeet u het alstublieft nooit meer. Nooit, nooit meer. Ook morgen niet. Als de wind tegenzit. Als de stormen komen. Wat er ook gebeurt, broeders en zusters. Vergeet het nooit. Hij ziet u. Hij ziet jou. En hij verliest ons nooit uit het oog. Broeders en zusters, God zag Mozes daar alleen in die woestijn. God zag het volk Israël ten tijde van de onderdrukking daar in Egypte, waar zij moesten zwoegen als slaven. Moesten doen dat wat ze niet wilden, maar ze konden niet anders. God zag hen. God zag Hagar, die Egyptische slavin, alleen in de woestijn. Bang om de hongerdood of van dorst te sterven. God zag Elia toen hij onder de bremstruik lag. Zo depressief als hij was, zo bang als hij was voor Izebel. God zag Hiskia zijn tranen. God zag hun en ook u en mijn vormeloos begin. Toen we nog niet eens geboren waren. Toen zag God ons al. Ons vormeloos begin. Toen we nog niets waren. Waren we al kostbaar in zijn ogen. Hij zag Nathanael onder de vijgenboom zitten. Een Israëliet waarin geen bedrog was. Een man recht toe recht aan. Die niet zomaar alles voor zoete koek aannam. Hij zag die verlamde man in Bethesda. En zo zouden we door kunnen gaan. Hij zag. En dat niet alleen. Broeders en zusters, laten we het nooit vergeten. Dat hij niet alleen het volk Israël zag, datgene wat we vanmorgen gelezen hebben uit Exodus. Maar dat hij zag in vers 7, daar hebben we gelezen. Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, waarin Israël toen verkeerde. En het tweede is wat we daar lezen, is dat hij hen hoorde. Wilt u het nooit vergeten, broeders en zusters, dat hij u ziet, maar dat hij u ook hoort als u roept. Er staat, zij schreeuwde het uit vanwege de harde slavernij. De Israëlieten schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. God hoorde hen. Wilt u het nooit vergeten, broeders en zusters, dat God toen zei tegen Mozes, ik heb hun gejammer over hun drijvers gehoord. God hoorde hun klacht en gedacht aan zijn verbond. God had bemoeienis, hij keek naar hen om. Hij had bemoeienis met hen. Wilt u het nooit vergeten, broeders en zusters, dat zoals Israël daar in Egypte zucht onder de slavernij, dat God zei in vers 7, ik ken hun smarten, ik ken hun verdriet. God ging er niet aan voorbij. Hij zag hen, hij hoorde hen. En hij kende hun verdriet. Hij wist precies wat er binnenin hun leven zich afspeelde. Wat er in hun gedachtenleven omging. En dan zegt hij uiteindelijk in vers 8. Daarom, omdat hij hen zag, hen hoorde en hen kende, kwam hij naar ze toe. Wilt u het nooit vergeten? Daarom, zegt hij, ben ik neergedaald. Waarom? Om hen te redden. Om hen te helpen. Om hen uit te voeren uit hun angst. Uit de problemen waarin ze zich bevinden. Uit de slavernij. Broeders en zusters, de grote ik ben is neergedaald om te komen tot zijn volk. Zoals we gelezen hebben in de Bijbel. Maar we hebben hetzelfde gezien dat hij ook gekomen is tot zijn discipelen. In Markus 6. We zouden het gedeelte er bijna naast kunnen leggen. Het lijkt wel parallel, het lijkt wel een spoor. Dat blijkt dat de Heer Jezus Christus dezelfde is als de God die zich bekend maakte aan Mozes toen hij zei, hier ben ik, ik ben het. Ik ben er voor jullie, zo kan het ook vertaald worden. En dat bleek dat hij er wilde zijn, ook voor zijn kostbare volk Israël. Naar aanleiding van het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. God had zich verbonden aan dat volk. Niet omdat het zo'n machtig volk was. Nee, het was veel eer het kleinste, het zwakke, het nietige. Niet het spectaculaire. Maar zij die ootmoedig zich bewust waren in eerste instantie. Wie zijn wij? Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. En God heeft dat volk uitgekozen. En hij heeft zich bekendgemaakt. Maar hij heeft hetzelfde gedaan ook aan zijn discipelen. De discipelen die hij uitgekozen had, zo lezen we in de Bijbel, opdat ze met hem zouden zijn, 3 jaar lang. En hij ze uiteindelijk zou uitzenden om te prediken, om het woord uit te dragen, om het evangelie te verkondigen. 3 jaar mochten ze met hem zijn. In de leerschool met de Heer Jezus Christus, die dezelfde blijkt te zijn als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Omdat hij zich in dit gedeelte daar met die storm op dat meer, zich op dezelfde wijze openbaart. En wat bleek, broeders en zusters? Hij was met zijn discipelen bezig. Hij was bezig om in hen te investeren. Hij was bezig om hun ogen te openen. Hij wilde zich zo graag aan hen bekendmaken, dat ze meer inzicht zouden krijgen in wie hij werkelijk was. Dat ze meer onder de indruk zouden komen van wie de Heere Jezus Christus is. En met wie zij optrokken. En naar wie zij luisterden. En die hen een opdracht had gegeven. Die hen tot de zijnen had gemaakt. Broeders en zusters, daarom is God niet alleen neergedaald voor zijn volk. Maar was hij ook neergedaald in de Heer Jezus Christus voor die discipelen. En niet alleen voor die discipelen, maar was hij uiteindelijk ook neergedaald. Is hij neergedaald, wat we straks met kerst ook weer gedenken. Is hij ook neergedaald voor u en voor mij. En zoals hij met de discipelen omgaat, zou hij met ons niet anders omgaan? Ik word er zo door bemoedigd als ik denk. Als ik me probeer, ja, als je soms het leven van die discipelen wat bestudeert, dan ben ik zo blij dat ik me in sommige personen zo kan herkennen. Dat ik denk van, nou, dat is toch heel wat, dat hij die 12 mannen heeft uitgekozen. En dat is ook bijzonder, hè, dat zal ook niet weer gebeuren. Dat waren 12 mensen waarmee hij een plan had. En dat komt straks in de toekomst allemaal nog terug, hè, de fundamenten. Die van het nieuwe Jeruzalem, die spreken ervan, van die 12 apostelen. Een speciale plaats, net als Mozes een speciale plaats had. Maar dat neemt niet weg dat u en ik, dat wij als kinderen van God, waar de Heere God alles voor over heeft gehad om ons tot de zijnen te maken, tot zijn zijnen, dat hij ook ons, ja, dat hij neergedaald is om ook met ons zijn plan, met ons zijn wil in ons leven uit te werken. Te laten merken wat het betekent dat als hij de heerschappij heeft over ons leven. Dat hij het voor het zeggen mag hebben. En ben ik zo blij dat ik me mag herkennen ook in die discipelen. Want ja, ze waren soms best verschrikkelijk hardleers. En wat maakten ze? Knoerten van fouten. En wat waren ze soms twijfelmoedig. Als de wind ook tegen zat, wat we hier ook zien, dan staat er in de MBG-vertaling zo mooi, en zij topde zich af om vooruit te komen. Nou, ik herken me daar wel eens in. Soms dan top ik me af, dan denk ik, waar ben ik nou mee bezig? En gelukkig laat God het dan zien. Maar weet u, wat zo bijzonder is in dit stukje is, dat er staat, nadat ze dat geweldige wonder hebben meegemaakt, dat de Heer Jezus voorzag, op een wonderbare manier, zoals niemand dat kon, met 5 broodjes en 2 visjes, om daar 1000 mensen mee te voeden, nadat dat in zijn handen was gegeven en hij het verbrak, en hij verbrak, en hij brak, en hij brak, en er was meer dan voldoende. En er bleven ook nog 12 mandjes over voor elke discipel 1. Dus zij kregen hun lunchpakketten ook. En broeders en zusters, wat wonderlijk dat hij niet alleen met die 5000 mensen bezig was, maar dat hij wel degelijk ook oog had voor de discipelen, voor zijn leerlingen, voor zijn volgelingen. Te midden van die duizenden. Te midden van dat spectaculaire wonder. Zei hij als het ware dezelfde woorden of liet hij blijken dat wat hij ook naar David toe had gezegd. Ik raad u, mijn oog is op u. En dan komt er nog wat achteraan. Ik weet nu wat u weet, dat u weet wat er achteraan komt. Die tekst, ik raad u, mijn oog is op u, die is heel populair onder christenen. Want daar ligt troost in. Dat vinden we fijn om te weten. Daar bemoedigen we elkaar mee. We sturen kaarten met die tekst erop, een populaire tekst. Maar er staat iets achteraan. Er staat, wees niet als een paard. Welks trots men bedwingt met toom en bid. Waarom? Opdat het u niet te nakomen. Dat u niet, als u zo geleid moet worden als gelovigen, zoals een paard. Een paard, ik heb niet zoveel verstand van paarden, maar we weten wel dat paarden, als die zich niet onderwerpen aan hun meester, dan kan een paard, die volgt heel snel zijn eigen wil. Een paard is een trots dier. Een paard heeft een sterke wil. Een sterke natuur. En dat moet in bedwang gehouden worden. Zo'n paard moet afgericht worden. Die moet gemend worden. En dat is een heel proces. Totdat dat paard zich uiteindelijk gewonnen heeft en het geleid wordt met een losse teugel. En de berijder niet strak aan die teugels hoeft te trekken. Maar zo zijn wij niet, broeders en zusters. God is liefde. En liefde dwingt niet. God dwingt ons nergens toe. En toch laat hij dingen gebeuren. Toch dwingt hij ons soms, of dringt hij ons soms, of brengt hij ons soms in een bepaalde situatie om ons verder te brengen of om ons dingen te leren en misschien nog veel meer om ons dingen af te leren. Zoals ook de discipelen. Wat staat er namelijk, heel bijzonder, in vers 45. En meteen dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen. Weet u wat daar staat? Letterlijk. Daar staat eigenlijk dit. Dat hij het noodzakelijk vond om hen in dat schip te brengen. Met andere woorden, hij wist precies wat hij ging doen. Namelijk dat zij die zee op moesten. De dag was voorbij, ze waren moe. En ze waren eigenlijk een beetje teleurgesteld, want die dag was totaal anders verlopen als dat ze gedacht hadden. En dan worden ze op het laatst ook nog gedwongen om in dat schip te gaan. Nou ja, ze strubbelen niet tegen. En dan het verdrietige is ook nog dat de Heer Jezus zelf niet meegaat. Nee, er staat er, hij ging de berg op om te bidden. Voor wie zou hij gebeden hebben? Ik weet haast zeker, hij heeft gebeden. Want die woorden die kloppen hoor, ik raad u, mijn oog is op u. Hij heeft voor die discipelen gebeden op dat meer. Hij wist, als degene die boven alles staat, dat er een storm, dat er tegenwind zou komen. In het andere evangelie wordt ook duidelijk gezegd dat zij verkeerden in nood door de golven. En in Johannes 6 staat, de zee werd onstuimig en ze kwamen niet meer vooruit. Ze topden zich af en het was donker en de nacht ging voorbij. Ze gingen in de avond, gingen ze in de boot. En de nacht ging voorbij, want het blijkt dat de Heer Jezus pas in de vierde nachtwaken tot hen komt. En dat is eigenlijk tegen de morgen, wanneer de nacht op zijn donkerst is. Maar juist wanneer die nacht op zijn donkerst is, de morgenster verschijnt. De Heer Jezus die deed alles volgens zijn draaiboek. De hele schepping. Alles moet getuigen van hem. En daarbij heeft hij oog voor die discipelen. En is hij een les aan het leren? Is hij met ze bezig? Want hij gaat de berg op om te bidden. En is hij niet onze grote hoge priester die, broeders en zusters, voor ons bidt en voor ons pleit? Hij bidt en pleit ook voor u en voor mij. En als hij ons soms noodzakelijk vindt om u of mij in een bepaalde situatie te brengen, laten we het nooit vergeten dat hij ons ziet en dat hij voor ons bidt. Want het blijkt ook dat hij ze ziet, want dan staat er, hij gaat de berg op om te bidden en toen het avond was geworden was het schip midden op de zee en hij zelf was alleen op land. En dan staat er heel treffend, en hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen. Exact zoals bij Israël in de slavernij. Hij zag ze vanaf de berg en hij bad voor ze. En dan komen ze niet vooruit en er is nog geen verandering in hun denken. Dan staat er vervolgens, hij zag hen, maar dan staat er in hetzelfde vers, en omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij tot hen. Hij kwam naar ze toe. Hij liet ze niet aan hun lot over. Nee, hij kwam naar ze toe, bewust. En hij liep zo over de zee. Hij liep over de problemen heen. Hij was machtiger dan de problemen. Machtiger dan de golven. Hij was de ik ben. En dan staat er dat hij kwam naar ze toe. En als hij dan dichtbij komt, dan staat er, zij schreeuwden luid. Ze werden doodsbenauwd. Want wat is dat? Nou, broeders en zusters, hoe vaak is het niet dat als wij in de problemen verkeren, als de moeilijkheden zich opstapelen, als we het gevoel hebben niet vooruit te kunnen komen in dit leven, dat alles tegen, dat het lijkt of de ene tegenslag na de andere op ons levenspad komt. Nou, wie van u denkt er dan aan dat hij het misschien wel eens noodzakelijk kan vinden om ons in zo'n situatie te brengen? Ik denk bijna niemand. Want wij weten niet om te gaan met problemen. En ik denk ook niet dat wij, ja, dat zozeer van ons verwacht wordt, broeders en zusters. Er wordt niet van ons verwacht dat wij steeds krachtiger en sterker zouden worden en zo machtig zouden zijn dat wij de problemen zelf wel kunnen overmannen. Of wel aan zouden kunnen. Nee, er is iets anders wat nodig is om te midden van problemen, van zorgen, van moeite, van strijd, als het nacht om ons heen wordt in de wereld waarin wij leven, is het nodig dat wij gaan luisteren naar wat de Heer Jezus zegt. Want anders gaan wij spoken zien. Dan gaan wij nog veel meer dingen zien die er helemaal niet zijn. Of niet de realiteit, niet de waarheid weergeven. Dan gaan we net als de discipelen dingen zien waarin ze helemaal niet geloofden. En ze geloofden niet in spoken. Ze geloofden in de Heer Jezus, die volgden zij. Maar toch zien ze spoken. Ze dachten dat het een spook was. Nou, in die dagen was het zo onder die zeelui, onder die vissers, dat men sprak over zeegeesten. En dat had dan te maken met een stukje, ja, je zou het occultisme kunnen noemen. Mensen die geloofden dat er zegen, dat er geesten waren die iets konden doen waar zij niet tegenop konden. En daar was je bang voor. Als je het zelf niet meer in de hand had, wat moest je dan? En de discipelen die vervallen in dezelfde gedachtentrand als de wereld om hen heen. En ze zagen, onderscheiden niet de Heere Jezus. Weet u, de Heer Jezus die kwam naar hen toe. En dan staat er, hij wilde aan hen voorbij gaan. Hij wilde aan hen voorbij gaan. Waarom zou dat er nu staan? Waarom wilde hij nu aan hen voorbij gaan? Nou, ten eerste denk ik dat hij ernaar verlangde dat ze direct zouden opmerken dat hij het was. En dat hij, omdat hij daar was, in de storm en in de moeite, en hij in hun gezichtsveld was, dat ze dan zouden geloven en vertrouwen en zouden zeggen, het komt goed. De storm is er. De strijd is er. De pijn is er. Het verdriet is er. Maar hij is er ook. En we komen veilig aan de overkant. Want dat had hij immers gezegd. Nou, dat gebeurt niet. Ik geloof, broeders en zusters, dat de Heer Jezus hier voorbij ging, of althans dat wilde suggereren dat hij dat zou doen, dat het net zo was als bij Mozes, weet u wel? Dat Mozes op een bepaald moment vraagt, wanneer hij voor de grote opdracht staat om met het volk op te trekken, dat hij vraagt, Heere, laat mij toch uw heerlijkheid zien. U ziet mij, maar laat mij ook uw heerlijkheid zien. En dat God hem dan in de rots plaatst. En dat God zegt, ik ga dan jou voorbij, Mozes. Maar je kunt mij niet zien en leven. Maar je zult mij van achteren zien. En dan gaat de Heere aan hem voorbij. En dat is een indrukwekkend gebeuren voor Mozes. En die zijn gelaat als het ware bedekt en daar in die rotsholte staat. Is het niet zo bij de discipelen dat er niemand minder dan de ik ben aan hen voorbij gaat en hen wil tonen hoe groot de heerlijkheid is ook van de Heere Jezus. Want is de Heere Jezus volgens Hebreeën 1 niet de afstraling van de heerlijkheid van God en de afdruk van zijn wezen? Als wij zien wie hij is, broeders en zusters, dan worden we sterk, dan worden we bemoedigd. Dan weten we, diep in ons hart, dan hebben we de zekerheid, wat er ook gebeurt, hoe mijn leven ook moet verlopen, hoe lang of hoe kort het zal zijn. Ik mag mij overgeven in zijn handen. Ik mag weten dat hij in zijn plan en in zijn bestek, ook met mijn leven, daar soms periodes of momenten in plaats wat hij noodzakelijk vindt om ons daarin te brengen of ons dat te laten overkomen of door te maken. Want hij heeft alles in zijn hand. En hij zorgt voor ons. Laten wij het nooit vergeten. En het mooiste is, broeders en zusters, als ze dan schreeuwen van angst. Ze onderscheiden het niet. Dan gaat hij niet verder, maar dan komt hij naar ze toe. En wat doet hij dan? Vervolgens spreekt hij tot ze. Hij spreekt. En hij zegt, hebt goede moed. Ik ben het. Letterlijk staat er, ik ben. Ik ben. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben de schepper van hemel en aarde. Ik ben de Almachtige. Hebt goede moed. Wees niet bang. Hij zag hen, hij hoorde hen, hij kende hun smart en kende hun verdriet. Hij kwam tot hen, hij is neergedaald zoals bij het volk en hij sprak tot hen. Broeders en zusters, dan blijft het woord van God voor ons over. Nee, dat zeg ik verkeerd. Dat blijft niet over als laatste redmiddel. Nee, dat woord van God, dat is een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. Dat is het spreken van God tot u en tot mij in zijn hart. Daarin staat alles beschreven. En dat woord, dat mogen we met ons meedragen in ons hart. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige, zegt de psalmist in Psalm 119. U spreekt tot mij. En wat dan nog veel mooier is, broeders en zusters, dan staat er dat de Heer Jezus die stapt in de boot. Hij komt bij hen in het schip. Broeders en zusters, hij komt ook in onze situatie. Laten we het nooit vergeten. Vergeet het nooit. Als u op de snelweg rijdt, dan hebt u vast wel eens dat grote billboard gezien. Onderweg ben ik, wat staat er dan? Offline. Ik dacht, ja, dat klopt natuurlijk, want er staat er ook terecht onder, daarmee kun je thuiskomen. Nou, ik dacht van, ja, het klopt, maar het klopt ook eigenlijk niet. Ik dacht van, als het om ons geestelijk leven staat, dan ben ik, als ik onderweg ben, ben ik juist online. Die verbinding moet nooit nooit stoppen. Nee, ik ben online met hem, met Jezus, mijn heiland. En ik ga met hem en ik wandel met hem. Ik spreek met hem. En hij gaat met mij. Hij gaat mee. Daarmee kun je thuiskomen. Toch? Daarmee komen we thuis. Daarmee komen we aan de overkant. Daarmee weten we dat hij in ons leven de heerschappij heeft en met ons meegaat. En in onze situatie komt. En zoals het grootste probleem wat in het geschiedenis, in het begin van de geschiedenis heeft plaatsgevonden, door hem opgelost kon worden en opgelost zal worden, kan hij ook ons probleem, onze moeite, kan hij aan, broeders en zusters. En daarom hoeven we het niet zelf te doen, maar mogen we rusten en mogen we vertrouwen op zijn hulp, op zijn kracht, op zijn liefde. En weet u, ja, zoals hij dat met Israël deed toen, en zoals hij dat met de discipelen deed toen, zo zal hij dat met u en met mij doen. Maar zo zal hij dat ook straks, hè, waarvan die discipelen toch ook een beeld zijn, dat gelovige deel van zijn volk, wat straks in de grote storm van deze aarde terechtkomt. Wat in de grote verdrukking moet gaan. Maar uiteindelijk, wanneer de verdrukking het hoogst is, dan zal hij verschijnen als de koning der koningen voor zijn volk Israël. Dan zal de morgenster opgaan in hun harten. Ja, als de vierde nachtwaken daar zal zijn en het op zijn donkers zal zijn, dan zal hij verschijnen. En dan zullen zij zien wie zij doorstoken hebben. En dan zullen, net als de discipelen die toen de Heer Jezus bij hen de boot kwam, dan staat er in Matthäus 14 dezelfde geschiedenis, dat zij op hun knieën vielen en hem aanbaden. En vol verbazing zeiden, wie is toch deze? Wie is toch deze? En het staat hier ook in dit gedeelte zo duidelijk, dat zij bij de broden niet tot inzicht waren gekomen, omdat hun hart verhard was. En daarom was het noodzakelijk dat ze door die verdrukking van die storm, en ook Israël straks door die storm moet gaan, opdat ze tot inzicht komen wie hij werkelijk is. En broeders en zusters, dat mag ons een troost zijn, dat de omstandigheden het niet voor het zeggen hebben in ons leven, maar dat hij het voor het zeggen heeft. En dat we mogen zeggen, Heere, als u dit wil, als u dit noodzakelijk vindt, mag het dan zo zijn dat ik meer inzicht krijg, een dieper inzicht krijg in wie u bent. Heere, blijf mij nabij. Amen. Ik wil graag met u danken. Heren, wij willen u danken dat uw woord zo geweldig rijk is. Dat het een bron is, Heren. En dat u zelf die woorden naar ons toebrengt. Dank u wel dat u ons allemaal kent, Heren. Dat u ons allemaal ziet. En dat u met een ieder van ons bemoeienis wilt hebben. Het zij dat u ons nog wil verlossen onder de macht en de slavernij van de zonde uit. Het zij dat wij als kind van u door moeilijke perioden gaan in ons leven, geconfronteerd worden met verdriet, als soms de twijfel ons om het hart slaat, als we soms niet weten hoe we nog verder moeten, dan danken we u, Heer Jezus, dat u ons nooit uit het oog verliest en dat u voor ons bidt en voor ons pleit. En dat u naar ons toekomt, dat u ons hoort en tot ons ziet. En dat u tot ons spreekt, ook vanmorgen. Hebt goede moed. Wees niet bang. Ik ben het. Heere, u bent de Allerhoogste. U bent groot, u bent geweldig. Heer Jezus, we hebben daar geen woorden voor. Zegent u ons allemaal hierin, Heere. Om heel dicht te blijven bij u en te leven onder uw heerschappij en ons dagelijks over te geven en ook te vertrouwen op dat wat u gezegd hebt, dat u voor ons zorgt. Ga met ons, gebruik ons en laat ons zijn een Gods getuige Bid u voor deze wereld. Heere, dat we zien dat de nacht ver gevorderd is. Maar dat betekent dat u ook spoedig moet komen. Om ons thuis te halen. Heer, wij kunnen met die woorden thuiskomen. Wij kunnen met uw hulp thuiskomen. Dank u wel dat u daar garant voor staat. Heere, geef dat nog velen u mogen leren kennen. Geef, Heere, dat velen van ons, ja ook daadwerkelijk gebruikt mogen worden als een godsgetuige van u, te vertellen wie de Heer Jezus is en dat ook te laten zien in en door ons leven heen. Want u bent dat zo waard. Wij buigen voor u, wij aanbidden u, wij loven u, wij prijzen u. Wij zijn onder de indruk van wie u bent en wij danken u dat u ons steeds meer inzicht geeft. Dank u wel. Dank u voor deze morgen. Geprezen zij uw naam. Amen.